goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Ooit was Gronings gas het succesverhaal voor Nederland. Goed voor de consument, goed voor het bedrijfsleven, goed voor de staatskas. Maar na meer dan 1000 aardbevingen, flinke schade aan zowel de huizen als de gezondheid, is het een mega hoofdpijndossier. De parlementaire enquêtecommissie probeert nu de onderste steen naar boven te halen. En ik doe dat deze week ook met de hoofdrolspelers in BNR's Big Five van het Gronings gas, een soort mini-enquête. Wat is het echte verhaal achter Groningen en waarom lijken ze nog altijd de speelbal nu met de gascrisis bijvoorbeeld weer geroepen wordt, zet het gas daar maar weer lekker aan. Vandaag duik ik in dit hoofdpijndossier met Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groninger Bodembeweging. Deze beweging vecht al jaren voor de belangen van gedupeerde Groningers. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ik ga zo meteen natuurlijk helemaal in op de actiemaand Respect voor Groningen. Want dat zegt ook heel veel wat er nu leeft in Groningen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, jullie strijden voor een paar belangrijke zaken. Een wettelijke einddatum waarop de gaskraan dicht moet.
Ja, klopt.
Nou, we weten allemaal, gaan we straks over hebben, het wordt onzekerder. Het herstellen van de schade schiet niet op. Hoe uitzichtloos is de situatie?
Enorm uitzichtloos. En dat gaat niet alleen over de schadeafhandeling, maar ook des te meer over de versterkingsoperatie. De versterkingsoperatie is in het leven geroepen om alle huizen in Groningen veilig te maken. En die loopt ook erg achter. En dat is ook een groot probleem.
Je hebt het wel eens een ramp in slow motion genoemd.
Ja, dat is het zeker. Ja eigenlijk spelen deze grote problemen al 10 jaar sinds de beving van Huizingen. Dat was op 16 augustus. Wij hebben ook de actie gestart omdat het toen 10 jaar geleden was. En voor die tijd kwamen er natuurlijk ook wel bevingen voor. Maar sinds die tijd is er ook
wel... Dat is een kantelpunt, hè?
Ja, dat is echt een kantelpunt geweest.
En dan en die ramp in slow motion, wat voor ramp komt er dan nog op jullie af?
Een ramp waarbij de overheid denk ik ook een grote rol speelt. Een falend overheidsbeleid eigenlijk. En die versterkt de rampen enorm.
We gaan dat helemaal uitsplitsen. En ook met jou naar de parlementaire enquête natuurlijk kijken. En vooral ook wat er onder de Groningers leeft.
Ja.
Maar het tweede wat ik nog eerst even van je wil weten. Tegenover frustratie staat gelukkig ook hoop. Merkte ik, want je bent fotograaf en landschapshistoricus. En je hebt ook aandacht voor de mooie kanten van Groningen. Wat is nou de mooiste plek die we echt moeten zien?
Ja, nou, het Groninger landschap is echt geweldig. Ik ben daar heel kort geleden ook naartoe verhuisd. Ik woon nu in Houwerzeil. En de leegte van het Groninger land en de verre gezichten, de wierden, de oude kerkjes, het is daar echt prachtig. Dus ik kan iedereen ook aanraden die nog nooit in de provincie is geweest, ga daar een keertje heen kijken.
Want dat is natuurlijk het lastige, hè, van Groningen. Dat zei de commissaris van de Koning René Paas in Groningen, die ik maandag sprak, die zei dat ook. Weet je, aan één kant wil je allemaal mensen naar Groningen toehalen, maar het heeft ook bijna een soort negatieve uitstraling gekregen naar buiten toe.
Die negatieve uitstralingen die deel ik gelukkig niet.
Nee, hij ook niet, maar het is natuurlijk wel in de beeldvorming wat ook speelt. Hè. Het is daar gevaarlijk, dat is natuurlijk ook een beetje hoe we er naar kijken.
Ja, natuurlijk. En de veiligheid van veel Groningers staat ook nog steeds op het spel door de gaswinning. Dus dat is wel een belangrijk punt inderdaad.
Je noemde al dat kantelpunt, hè? Die krachtigste beving ooit in Groningen. Dat was in Huizingen in 2012, in augustus. En daarom, 10 jaar daarna, hebben jullie een actiemaand gestart.
Ja.
En die noemen jullie Respect voor Groningen. En ik denk dan, die naam zegt heel erg veel, want er is weinig respect.
Ja, er is zeker weinig respect. En daar moet ook verandering in komen.
Leg eens uit waarom je vindt dat er weinig respect is. Waar zit dat met name in?
Ik denk dat Groningers worden soms een beetje neergezet, bijvoorbeeld vanuit de overheid, als tweederangs burgers. Het is een beetje toch gezien als een wingewest. Er is miljarden aan verdiend. Maar vervolgens worden Groningers toch wel veel in de kou gelaten. Dus in die zin vind ik dat er veel meer respect moet komen voor Groningers.
Ik heb gisteren zitten kijken naar de slotbijeenkomst. Want die actiemaand die, nou, mondde uit in een slotbijeenkomst... waar ook heel veel verhalen werden gedeeld. Nou ja, je bent er de afgelopen maand en jaren mee bezig. Welke verhalen hebben jou nou het meest getroffen? Trouwens, gisteren was ook staatssecretaris Veilbrief erbij.
Ja, klopt. Ja,
dat was wel mooi.
Nou, we hebben in aanloop van dit slotdebat een aantal bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema's die belangrijk zijn binnen het gastdossier. Zoals jongeren, ondernemers, boeren, cultureel erfgoed, schade en versterken. En op elk van die bijeenkomsten zijn veel gedupeerden afgekomen. En daar hebben zij ook veel schrijnende verhalen gedeeld met ons. En eigenlijk overal wat we steeds horen is dat mensen echt moe zijn geworden. En daar eigenlijk ook niet meer echt hoop in hebben dat het snel wordt opgelost. En dat vond ik toch wel heel opvallend. Meestal heb je ook wel wat positieve verhalen ertussen zitten van nou kom op en we gaan ervoor en het komt goed. Maar het viel mij op dat veel mensen echt wanhopig zijn en een beetje ten einde raad.
Ja, en de verhalen die ik in ieder geval gisteren daar heb gezien, mensen die hun hypotheek hebben moeten ophogen om de boel te versterken. Hè? Dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld dat dat gebeurt. Ja. Om de schade allemaal op te lossen, om de fundering te herstellen. Omdat het dus allemaal zo lang duurt. We gaan straks wel even de stand van zaken opnemen. Wat me ook raakte is dat er werd gesproken over jongeren. En er stond op een gegeven moment ook een jongere op die slotbijeenkomst. En die zei van, ja, ik heb mijn ouders al die jaren zien strijden. En die is gewoon een hele generatie daar opgevoed. Opgegroeid die moedeloos eigenlijk is opgegroeid.
Ja, klopt. En wij vinden eigenlijk dat er voor jongeren in het gebied eigenlijk nog te weinig aandacht is. Dus zij hebben hun ouders inderdaad zien strijden, maar het is voor hunzelf ook niet altijd makkelijk geweest. Want je hebt ook bijvoorbeeld openbare scholen die versterkt moesten worden. Dus dan moesten hele klassen tijdelijk verhuizen. En daarna, nou, dat kostte ook tijd en veel stress. Mm-hmm. En ik denk dat zij echt zijn opgegroeid met veel wantrouwen tegenover overheid en autoriteit. Dus wij zeggen ook van de jongeren verdienen het dat er decennia lang nu geïnvesteerd wordt in hun.
En dan vind ik misschien nog wel de meest treffende uitspraak die ik gisteren heb gehoord van de staatssecretaris zelf. Ik zei al, Veilbrief was erbij en het thema van de avond was macht en tegenmacht. Mm-hmm. En hij zegt dan ergens, ik wil voor jullie strijden. Maar wordt heel veel druk op mij uitgeoefend. En dan kom ik ook bij, zet het Groningse gas maar weer flink aan. Hè? Wat je nu van alle kanten hoort, ook tot aan een eurocommissaris aan toe. En dan zegt hij op een gegeven moment, hè, ik heb wel ook jullie nodig om die tegenmacht uit te oefenen. En gelukkig ben ik ook een boef.
Ja.
Ja, jij moet ook. Ik vond dat boef, daar zat zoveel achter dat hij dat zei.
Ja, dat vond ik ook een bijzondere uitspraak. En natuurlijk willen wij niet meer boeven in de overheid, maar gewoon de menselijke maat terug. En open en transparantie willen we daar. Ja, dat vond ik een bijzondere opmerking. En het viel mij ook op dat hij heel veel steun zoekt bij Groningers. Maar ik zou zeggen, probeer de zaken gewoon eerst eens goed op te lossen. En dan krijg je vanzelf steun vanuit de provincie. Dat moet een beetje omgekeerd, denk ik.
Dus eigenlijk dat hij zegt, ik ben zelf een boef. Zie je dat dan ook ergens terug? Dat hij daar mooi praat van, ik wil voor jullie strijden, maar uiteindelijk niet over de brug komt?
Hoe hij dat precies bedoelt, dat kan ik moeilijk plaatsen.
Het is maar natuurlijk, het doet iets met jullie, dat hij dat zegt. En in ieder geval met jou.
Ook in het licht van de parlementaire enquête nu. Je ziet wel dat altijd toch geld de boventoon heeft gevoerd. En een beetje achter gesloten deuren werden er veel beslissingen genomen. In die zin kun je wel zeggen dat het een beetje boeven waren. En dat systeem is misschien nu nog steeds ook wel een beetje hetzelfde. Misschien verwijst de Hans Veilbrief daar ook wel een beetje naar.
En dan denk ik, tegenmacht. Er moet dus tegenmacht komen vanuit Groningen. Wat kunnen jullie dan doen?
Nou, we hebben wel geconcludeerd dat er nu eigenlijk bijna geen tegenmacht is. En wat we daaraan kunnen doen, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik weet wel dat Groningers daarop zitten te wachten en dat dat ook echt nodig is.
En als je dan nu hoort, vanuit wetende dat je die tegenmacht dus niet hebt, en dat er nu overal te horen is, we moeten gewoon dat Groningse gas weer volop gaan aanzetten. Wat doet dat dan?
Ja, het zijn heel veel verschillende verhalen die je hoort over de gaswinning in Groningen. We zien natuurlijk wel vanuit de staatssecretaris en ook wel vanuit de overheid de geluiden dat ze niet in Groningen weer meer gas willen winnen.
Maar ja, ze zeggen, het is our last resort.
Ja,
dat is al bijna een opening resort.
Ja. De gaskraan gaat ook wel heel binnenkort op de waakvlam. Het is een lastige discussie. Alleen het is absoluut geen oplossing voor alle problemen die nu spelen rondom de energiecrisis. Dat is ook wel al vaker hier aan bod gekomen. Maar daarnaast, en daar wordt nog veel te weinig bij stilgestaan, het gaat ook om veiligheid van Groningers. En dat komt echt in het geding als er weer meer gas gewonnen gaat worden. Dus we horen veel verschillende verhalen. Maar de overheid, staatssecretaris en ook de staatstoezicht op de mijnen zegt nog steeds, de gaskraan moet zo snel mogelijk dicht. En het enige wat wij kunnen doen is daar maar op vertrouwen en hopen dat zij dat ook, dat zij alles op alles stellen om dat ook zo te laten gebeuren.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groninger Bodembeweging. Volgens mij doe je dit nu 2 jaar?
Ja, klopt.
En we spraken elkaar voor de uitzending. Ik zei, ik vind dit echt een moeilijke Big Five. Het is altijd complexe onderwerpen die we hier hebben. Maar ik merk bijna dat het complexer wordt in plaats van makkelijker in deze week. En toen zei je, ik herken dat.
Ja, dat herken ik zeker. En ik denk met mij iedereen die in het gastdossier zit en ook gedupeerden. Het is zo enorm complex. En dat komt ook doordat steeds het beleid rondom de gaswinning en het gasdossier is veranderd. Dus er zijn steeds ook weer nieuwe regels gekomen. Het is heel erg moeilijk om dat bij te houden. Achter gesloten deuren is ook nog weer van alles gebeurd. En het is inderdaad, wat we eerder ook al zeiden, een ramp in slow motion. Het duurt al jaren en jaren. Dus enorm complex.
En dan ontstaat er ook weer meer onrust over die opmerking, zet het Groningse gas maar aan. Want dan zeg je de veiligheid, hè? Want dat was eigenlijk de win van die vreselijke gebeurtenis in 2012 in Huizingen, dat de beeldvorming begon te kantelen.
Ja.
En dat toen langzaam ook gesproken werd over een veiligheidsnorm. Hè? Die veiligheidsnorm is dat er een kans moet zijn van 1 op de 100.000 dat je kan overlijden. Dat is eigenlijk een kantelpunt die toen is geformuleerd.
Ja.
En daar eigenlijk is daarvoor helemaal niet, hè?
Nee, klopt. En daar is ook de hele versterkingsoperatie op gebaseerd.
Mm-hmm.
Alle huizen moeten op norm zijn en dus veilig zijn. Je zegt dat er vanaf 2012 een kantelpunt kwam. Maar dat duurde natuurlijk nog wel eventjes. Want in 2013 is de gaskraan nog even verder opengegooid en is er nog veel meer gewonnen. Dus ja, je kunt niet zeggen dat dat gelijk goed is ingedaald. En
nee,
dat iedereen
niet.
Toen dacht van, nou, we moeten het maar snel veilig gaan maken in Groningen. En ook pas in 2018 is natuurlijk besloten dat de gaskraan ook definitief dicht gaat.
En daar heb ik het deze week ook over gehad. En we gaan straks ook nog wel even in die parlementaire enquête. Want er komt ook helemaal naar die ruis die er is aan alle kanten, waardoor het zo complex is. Hè, waardoor je eigenlijk bijna het niet meer begrijpt. En zoveel tegenstrijdige verhalen een soort mist opwerpen. Maar je hebt gelijk, er werd uiteindelijk meer gepompt. En dat was ook een beetje, ja, de afdronk is toch wel, het ging allemaal om geld.
Ja,
en dan zou je denken, dat is eigenlijk, weet je, ik hoop dus voor jullie in Groningen dat het niet gaat gebeuren. Maar je merkt, en dat is ook wat Veilbrief gisteren omschrijft, de druk is zo hoog om dat Groningse gas aan te zetten.
Mm-hmm.
En dan zijn er een paar verhalen. Dus enerzijds zegt Veilbrief ook, het doet niks met de gasprijzen.
Nee, klopt.
Ja, dat is een soort mythe wat gaat. En dat klopt niet. Maar het doet natuurlijk wel iets aan ons gastekort.
Wij hebben in Nederland genoeg gas om de winter door te komen. En wat ook een groot verschil is, de Europese gasmarkt en ook het Russische gas, dat is hoogcalorisch gas. Wij hebben in Groningen laagcalorisch gas. En wij draaien, de Nederlandse huishoudens draaien op laagcalorisch gas. Maar dat is in Europa eigenlijk bijna niet het geval. Dus je kunt wel meer winnen, maar het is inderdaad niet zo dat het gastekort daardoor opgelost wordt. Het is inderdaad ook niet zo dat de gasprijs daarmee naar beneden gaat.
Want dat is een internationale markt, hè? Daar kan
precies.
Je niet als Nederland alleen uit. Maar toch even over dat gastekort, hè? Want dat vind ik toch fascinerend. Want we lezen dan nu dat er zijn voorraden aangelegd.
Ja.
Hè, 80%. Dat zegt niks over onze gasbehoefte. Want op het moment dat we een hele strenge winter laten afkloppen en dat we hem niet krijgen.
Ja.
Maar dan kom je dus toch in een tekort. En dan zou je kunnen zeggen, we hebben het toch nodig voor Nederland.
Wij zijn in Nederland zitten we absoluut wel goed met de energiedekking. Wij winnen ook gas om te verhandelen naar bijvoorbeeld Noord-Duitsland, Noord-Frankrijk, omdat daar ook een aantal huishoudens op laagcalorisch gas draaien.
Dus... En we hebben ook een beetje verplichting, toch?
Ja,
dat solidariteitsmechanisme.
Er zijn contracten gelegd met buitenlandse afnemers en daar winnen we ook nog steeds gas voor. Dus daarin zitten we wel een beetje vast en gebonden aan die contracten. Dus dat zou inderdaad een probleem kunnen zijn. Maar Nederland aan zich, wij hebben niet zo snel een energietekort.
Zou er een moment kunnen zijn dat de Groningers zeggen... Laat het toch maar gebeuren. En ik wil toch nog even ook de veiligheid, want dat benoemde jij als belangrijk punt. En een NAM-onderzoeker bij de parlementaire enquête, hij is trouwens hoofdonderzoek bij de NAM, Jan van Elk, die heeft gezegd, het is technisch mogelijk om het komend gasjaar 20 tot 25 miljard kuub in Groningen te winnen. Jan Atema, die ik hier in de uitzending sprak, die zei ook, we zijn er klaar voor. Maar wat die hoofdonderzoek van de NAM zegt, het heeft ook met tegenvolgen voor het aantal aardbevingen en de heftigheid ervan in het gaswinningsgebied. Nog eens 600 tot 1000 panden in Groningen zullen dan niet meer veilig genoeg zijn. Dat is nogal wat.
Wat ons betreft zijn dat er veel meer.
Okay.
Dat er zijn namelijk circa 13.000 huizen... Die waarschijnlijk nog versterkt moeten worden. We hebben dus een versterkingsoperatie in Groningen. Dat zijn in totaal 27.000 huizen. Die moeten allemaal beoordeeld worden op veiligheid. En een deel daarvan moet daarna ook versterkt worden. En zij moeten versterkt worden zodat als er een zware beving voorkomt van bijvoorbeeld 5, dat we dan weten we in ieder geval zeker dat iedereen veilig is. En dat is nu dus niet het geval. In naar schatting 13.000 huizen, dus ongeveer 26.000 mensen, die wonen op dit moment in een onveilig huis.
Dus het is veel erger dan eigenlijk die hoofdonderzoek van de NAM daarbij aangeeft.
Absoluut.
Binnen dat gegeven, is er een mogelijkheid voor de Groningers om te zeggen, zet het toch maar weer aan. Als er heel veel geld komt, als er echt een soort noodplan nu uit de kast wordt getrokken.
Ja, ik denk dat je dat een gaswinningsgedupeerde nooit zal horen zeggen, omdat zij al jaren in zoveel ellende zitten door de gaswinning. Ik zie ook niet een oplossing als het wel verder open gaat, de gaskraan. De overheid heeft al jaren beloofd om ruimhartig te compenseren. Dat beloven ze nu ook al.
Ja.
Dat gebeurt niet. Maar daarnaast, wat ik zo net al aankaartte, er zijn ongeveer 13.000 huizen nog onveilig. Hoe wil je dat doen? Hoe wil je die in korte tijd allemaal veilig maken? Dat is onmogelijk.
Dus het is gewoon een no-go.
Ja, absoluut. Echt vanwege de veiligheid. Dat is zo'n groot issue. Dat kan niet opgelost worden binnen een afzienbare tijd.
Nee. En is het dan ook zo, want ik zit ook een beetje hoe media hierover berichten. Hè? Mm-hmm. Misschien moeten wij hier ook secuurder in zijn. Wat ik dus heel erg verwarrend vind, is dat je dan toch ook Groningers hoort zeggen van, ja, ik heb er niet zo'n problemen mee. En ik spreek ze ook zelf. Hè? Dus niet alleen, ik heb eerder een onderzoek genoemd hier in de uitzending. Daarvan zei René Paas, de commissaris van de Koning, dat is niet representatief. Maar ik spreek ook Groningers zelf. Zit er ook onder Groningers zelf toch een verschil van inzicht, hoe je hiermee om moet gaan? Ook omdat er ook gewoon geld aan wordt verdiend door de Groningers.
Je hebt natuurlijk mensen in de kern van het gebied en mensen meer bijvoorbeeld in de stad Groningen en buiten het bevingsgebied. Zij hebben natuurlijk veel minder te maken met de gaswinningsproblematiek. Dus zal je het iemand in de stad Groningen vragen, misschien zeggen ze dan inderdaad wel heel gemakkelijk, ja, doe maar, dat kan wel. Maar ik vind de discussie rondom het openen van de gaskraan heel erg ongenuanceerd. Er wordt zo weinig stilgestaan bij wat voor leed het allemaal veroorzaakt. We hebben nu over onveiligheid. Maar wat ook nog een heel groot probleem is, is dat het nog steeds niet opgelost is, de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling. En dat zorgt ook al jaren voor enorm veel stress.
Ja.
Omdat mensen daar nou elke dag weer mee bezig moeten zijn. En dat vind ik ook een onderbelicht punt in deze discussie.
En ook het financiële aspect. Hè? Want er waren gisteren ook een paar mensen die zeiden van, wij hebben zelf gewoon geld al betaald voor dingen. En we moeten maar wachten tot we het terugkrijgen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Dan kom je eigenlijk ook, en laten we dit half uur daarmee besluiten, dan praten we straks verder. Maar toch belangrijk, die actiemaat, Respect voor Groningen, die is ook uitgemond in een eisenlijst. Hè?
Mm-hmm.
Dan pak je eigenlijk alles bij elkaar. elkaar? Het last minute nieuws rondom het Groningse gas, maar ook het hele verleden. Wat zijn nou de belangrijkste punten?
Ja, nou, wij hebben de eisenlijst nog niet helemaal klaar, omdat we gisteren hebben het slotdebat gehad. En dat hebben we ook gebruikt om de eisenlijst nog een beetje aan te scherpen. Vanavond op de Grote Markt in Groningen presenteren we de definitieve versie. Maar natuurlijk kan ik al wel even een beetje wat over zeggen. We hebben een aantal eisen opgeschreven. En dat is 1, stop Groningers te zien als tweederangs burgers. Groningen is namelijk geen windgewest. Er is al miljarden verdiend en gedupeerden worden nog steeds in de steek gelaten. De tweede is een crisisaanpak van de schade en de onveiligheid. Stop verdienmodellen en juridificering en communiceer transparant en geef regie aan de bewoner. De derde is, geef complexe zaken prioriteit. Want we zagen heel veel complexe problemen. Bijvoorbeeld van ondernemers, boeren en monumenteigenaren. En die moeten echt prioriteit krijgen. Want die mensen zijn echt tussen wal en schip geraakt. Het bewijsvermoeden moet op de juiste manier gehanteerd worden. Want we zien dat dat steeds meer wordt ingeperkt. En dan de laatste. We willen een wettelijk vastgelegde einddatum voor de gaswinning. Want dat zorgt ervoor dat de problemen in de toekomst echt opgelost zijn.
Straks praten we daarover verder. Ook vanuit de uitzichtloosheid die je eigenlijk beschrijft. En hoe dat nou voor elkaar gekregen moet worden. En hoeveel vertrouwen er is in Veilbrief.
Ja.
Zometeen met Merel Jonkheid van de Groningen Bodembeweging. En dan praten we ook over al die voormalig ministers tijdens de parlementaire enquête. Wat je daarvan vindt. Blijf luisteren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het Groningse gas. Eerder deze week sprak ik daarover met René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, over waarom Groningers nog altijd een speelbal zijn. Het emotioneert hem. Luister het allemaal terug via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groninger Bodembeweging. Zij komen al jaren op voor de slachtoffers en proberen te strijden voor een aantal punten, namelijk een eind aan die gaswinning. Maar goed, we hebben net al een beetje besproken hoe moeilijk dat ligt. Het komend half uur, Merel, wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Groningen en wat Groningen nodig heeft om die toekomst ook goed vorm te geven. En de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Want die loopt natuurlijk nu. En laten we met dat laatste punt beginnen. Ook om naar boven te halen die onderste steen. En ook te kijken naar verantwoordelijkheden die hebben plaatsgevonden. En ik wil straks een paar momenten uit die enquête naar voren halen. Maar eerst eens even aan jou vragen. Wie is er echt de hoofdverantwoordelijke in jullie optiek in dit dossier?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen, daar is niet per se 1 persoon voor aan te wijzen, maar wel de NAM en de overheid.
Ja, en dan heb je ook nog Gasterra, hè, die uiteindelijk ook het handelen doet. Daar hoor ik weinig eigenlijk over.
Ja. Het zit zo met elkaar verweven dat ik het heel erg moeilijk vind om daar één iemand voor aan te wijzen of één instantie, overheid. Maar dat komt ook wel aan de orde tijdens die parlementaire enquêteverhoren. Iedereen wijst een beetje naar elkaar. En heel veel mensen hebben ook een beetje last van geheugenverlies. Mm-hmm. Dus ik weet ook niet of er nu ook de onderste steen boven aan het komen is.
Want je zei wel net tijdens de break, het is goed dat er meer aandacht voor is. Hè. En wij maken nu ook deze week, en je ziet natuurlijk ook door andere media dat dit wordt opgepakt.
Mm-hmm.
Maar toch zeg je, er is een hoop mist. Eigenlijk als ik naar die parlementaire enquête kijk, het wordt eigenlijk mistig.
Ja, ja. Wij hebben natuurlijk altijd wel het vermoeden gehad, dat wisten we eigenlijk ook wel bijna zeker, dat geld een drijfveer is geweest. En niet alleen een drijfveer, maar ook de grootste drijfveer. Het ging onder andere ook bij het verhoor van de heer Kamp over leveringszekerheid. Dat is altijd ingezet als motief om gas te winnen. Maar leveringszekerheid, daar vallen ook de handelscontracten onder met het buitenland. En daar werd echt flink aan verdiend. Dus het is echt niet zo dat dat alleen maar ingezet wordt zodat niemand in de kou kwam komen te staan. En dat hebben wij altijd wel ook geweten. Maar door de parlementaire enquête komt dat in ieder geval wel echt duidelijk aan het licht.
Topambtenaar van Economische Zaken, Jos de Groot. Mm. Die zegt op een gegeven moment, die leveringszekerheid werd aangewend, maar dat was helemaal niet een probleem, die leveringszekerheid. We hadden helemaal niet voor die leveringszekerheid, hadden we in 2013 de boel hoeven opvoeren. Dat komt dus nu naar buiten.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
En dan zie je een Kamp tijdens de verhoren. En wat denk je dan? Want die was toen natuurlijk ook verantwoordelijk voor dat besluit.
Ja, ik ben nog steeds verbaasd dat je zo'n beslissing kunt nemen. Dat als je eigenlijk al weet dat het onveilig is om gas te winnen. Ik bedoel, het was absoluut duidelijk. Daar kon niemand meer omheen. Kamp besluit vervolgens om een aantal onderzoeken natuurlijk in te stellen. En
14,
nog,
hè, geloof
ja,
ik.
Klopt, ja. Zodat hij eigenlijk het moment nog even uit kan stellen volgens mij. En volgens mij heb je echt geen greintje empathie als je zo'n beslissing kunt nemen. En ik ben daar eigenlijk nog steeds verbaasd over. En heel veel mensen zijn ook echt heel boos op hem.
Toch, hij wendt ook aan. Ja, er waren heel veel tegenstrijdige berichten eigenlijk. Want TNO zei iets en het KNMI zegt iets. En daarin werden ook allemaal tegenstrijdige berichten. Dus ja, ik had meer nodig. Dat is in ieder geval wat hij zei.
Ja, mijn gevoel daarbij, en volgens mij klopt dat wel aardig, is dat gewoon een manier geweest om het nog even uit te stellen en een beetje in te dekken en toch nog even wat meer te kunnen winnen voor het geld.
Ik merkte bij René Paas, wat hem heel erg raakte, is dat eigenlijk hij ook zei, Kamp, zo'n beving, die voel je eigenlijk helemaal niet. Hè, als het gaat om, we moeten wel goede getal zeggen. Wat zei hij? Ja, een beving met een kracht van minder dan 2,5 voel je niet of nauwelijks.
Ja, dat is natuurlijk grote onzin. En het is ook zo dat de bevingen in Groningen, die zitten op 3 kilometer diepte. Dus dat is niet echt vergelijkbaar met een andere aardbeving ergens anders op de wereld.
En, die zitten namelijk op 10 kilometer diepte en ook met een ander soort bodem. Hè? Want precies, we hebben een veenachtige bodem.
Ja, ja, klopt.
Ja.
En ik moet ook zeggen, de seismiciteit is de afgelopen tijd ook weer toegenomen. Dus dat is ook best wel zorgwekkend. Er zijn meer aardbevingen dan ooit.
En, laatst nog, hè?
Ja, en elke keer als er een beving is geweest, kijk maar op Twitter. Je ziet gelijk allemaal mensen die reageren en aan elkaar vragen, voelde jij hem ook? En mensen die weer een rondje om hun huis moeten lopen om daarna, omdat ze moeten kijken of er nog erg schade is naar aanleiding van weer zo'n beving. Dus dat wordt zeker opgemerkt.
Ja, dus dit vond jij een opmerkelijke gebeurtenis tijdens die parlementaire enquête. Wat waren nog meer opmerkelijke gebeurtenissen die je voorbij hebt zien komen?
Ik vond het verhoor van Melissa Dales ook goed. Want zij kaart ook echt de menselijke kant aan. En waar gedupeerden al jaren tegenaan lopen. En daar moet natuurlijk veel aandacht voor zijn. Ook het verhoor van onze oud-voorzitter Jelle van de Knoop heb ik in Den Haag ook bijgewoond. Emotioneerde me ook wel, omdat je ook aan hem zag dat hij echt moe gestreden was.
Ja.
En ja, voor veel mensen is het zo'n hoofdpijndossier inderdaad geworden. En dat is daar ook wel weer heel erg duidelijk geworden.
En hoe kijk je naar voormalig minister Verhagen bijvoorbeeld, die ook verhoord is bij de enquête en ook een beetje aan geheugenverlies leidt?
Ja, het verbaasde mij niet dat er bij echt hele belangrijke vragen dat er dan steeds weer gezegd werd van, ik weet het eigenlijk niet precies. Dat is volgens mij een tactiek van heel veel politici. En dat vind ik erg jammer, maar niet verbazingwekkend.
Uiteindelijk weten we, want dat is natuurlijk ook, het was een publiek geheim, maar nu is dat ook allemaal officieel naar buiten gekomen wat de verdiensten zijn. Hè. Het heeft de staat bijna 364 miljard opgeleverd.
Ja.
De NAM ook een flink bedrag, 65 miljard, maar toch aanzienlijk minder dan de staat. We hebben echt onze verzorgingsstaat daar ook voor betaald. We zijn uit de crisis gekomen door dit soort bedragen. Daarom weten wij dat het nu intussen geen succesverhaal is voor de Groningers, maar wel voor de rest van Nederland.
Ja.
Je ziet dat de NAM eigenlijk door velen wordt aangewezen als de grootste veroorzaker van alle ellende in Groningen. En ik denk dat het terecht is dat ze onder vuur liggen. En Atema geeft ook aan, de directeur van de NAM, die trekt er ook deels het boetekleed aan.
Ja.
Wat ik fascinerend vind, is dat de woede niet veel meer naar de staat gaat. Als je kijkt dat die gewoon 90% van het bedrag hebben binnengeharkt. En nu uiteindelijk ook de boel vertragen als je weer naar het nu kijkt. En allemaal dure consultants te opzetten om dingen te controleren. Dat maakt mij ook kwaad.
Hoe
kijk jij daarnaar?
Ik vind het ook heel terecht dat er ook naar de overheid gekeken wordt. En we zien ook sinds 2018 is de NAM uit de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie gehaald. Dus dat betekent dat de overheid eerst alles vergoedt en dan later legt ze de rekening daarvan neer bij de NAM. En dan regelen zij dat verder samen natuurlijk helemaal af.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen dat de overheid nu in staat is om het allemaal ruimhartig op te lossen en te vergoeden.
Wat
voor
ze zeggen, dat bereiden ze met de mond, ruimhartig.
Maar tot op heden gebeurt dat niet. En dan wijzen zij ook weer een beetje toch naar de NAM. Ja, we moeten de juridische aansprakelijkheid van de NAM afwikkelen. Dat is een beetje onze taak.
En de NAM zegt, en dat zei Atema ook hier bij mij in de uitzending, ja, we gaan geen blanco check dekken.
Mm-hmm.
Dus we willen facturen zien. We willen transparantie over het proces. En dat krijgen ze niet van de overheid.
Ja.
Hoe lees jij dit alles?
Het zorgt er in ieder geval voor dat de schadeafhandeling en de versterking uiterst moeizaam en traag verloopt. Dus dat is ook een groot probleem. En ik begrijp ook niet waarom de overheid niet zijn taak serieuzer neemt om voor haar burgers te zorgen. Dus inderdaad gewoon ruimhartig vergoed. En dan denk ik van, dan vecht je later maar met elkaar uit hoe je die factuurtjes betaalt.
Ja.
Factuurtjes, het gaat natuurlijk wel om grote bedragen. Maar dan nog, dat moet absoluut niet weer bij de burger neergelegd worden. En dat gebeurt nu wel.
En je hebt natuurlijk ook een bewijslast. Want dat was natuurlijk in jouw eisenlijst een van de punten.
Ja.
Dat de bewijslast eigenlijk ook misschien verkeerd wordt neergelegd.
Ja, dus het wettelijk bewijsvermoeden is in het leven geroepen om Groningers makkelijker te maken. Dus als er bijvoorbeeld een schade is, dan alleen als er een aantoonbare andere oorzaak is dan de mijnbouwschade, dan hoeft het niet vergoed te worden. Alleen we zien in de praktijk dat het wettelijk bewijsvermoeden ook steeds verder wordt ingeperkt. Het gebied waarbij dat geldt wordt steeds kleiner. En er wordt ook een trillingstoel gebruikt. En dan kijken ze dus naar hoeveel trillingen een beving heeft veroorzaakt. Als je daaronder zit, dan krijg je die schade in de randen van het gebied ook niet meer vergoed. Dus dat zijn steeds dingetjes waarvan ik denk van, ja, moet je dat wel doen als overheid? Moet je niet gewoon denken, we gaan alleen maar ruimhartig vergoeden en die Groningers eens goed helpen?
En misschien zitten daar ook een paar Groningers bij die misschien dan misbruik maken van een regeling. Want die zijn er vast en zeker ook. Hè, dat er een heel mini scheurtje en die komen dan ook. Het is ook een businessmodel.
Ja,
hoe erg dan ook. Hè? Ja. Dat is dus vreselijk.
Maar waarschijnlijk zijn ze zelfs ook nog wel goedkoper uit als ze het wel gewoon ruimhartig doen. Want wat ze nu allemaal steken in uitvoeringskosten, onderzoeken, daar gaat ook een vermogen naartoe.
Ja, echt, het is gigantisch hè, wat daar bovenop wordt gelegd.
Ja, zeker.
Oké, laten we straks kijken hoe we uit deze impasse komen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Gronings gas. Woensdag sprak ik met NAM-directeur Johan Atema over de gaswinning in Groningen. Hij geeft fouten toe, maar kijkt ook heel kritisch naar de rol van onze overheid. Het gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groningen Bodembeweging en ze komen op voor de slachtoffers in Groningen. Toch nog even over de NAM, want je wijst ook echt heel duidelijk naar die overheid, die natuurlijk de grootste deel van het geld ook heeft gepakt en nu ook de boel traineert. Wat daar nou achter zit, daar komen we maar moeilijk achter, hè?
Ja, klopt. Ja. Ja.
Hoe kijk je naar de NAM?
Deels verantwoordelijk. Zij zijn natuurlijk de uitvoerder geweest van de gaswinning. Dus dan moet je ook een verantwoordelijkheid nemen. Maar dat hebben ze in opdracht gedaan van de overheid. Dus wat mij betreft hebben zij gedeelde verantwoordelijkheid.
En mogen ze ook zich iets anders opstellen nu, vind je?
Ja, absoluut. Het is natuurlijk nu aan het licht is gekomen hoeveel zij ook hebben verdiend aan het gas in Groningen. Vind ik het echt wel nog schrijnender dat zij zo moeilijk doen over het uitkeren van schadevergoeding en versterking.
Ja. Dat ja. heb ik hem ook inderdaad wel gevraagd. En dan zegt hij, ja, maar ik kan toch geen blanco cheques dekken?
Ja, nou, ik zou het toch maar doen als ik hun was.
Ja, ja. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik mensenrechtenadvocaat Jan van der Venus. Het lukte hem in 2019 om de VN een flinke tik op de vingers te laten uitdelen richting Nederland vanwege het Groningse gasdrama. En hij had deze vraag voor jou.
Ja, Merel, allereerst bedankt en fantastisch wat jij en wat jullie allemaal doen in Groningen als David tegen Goliath. Maar mijn vraag aan jou zou zijn, is wat heb jij nou echt nodig? Niet alleen op korte termijn, maar wat hebben jullie en jij als Groningers nodig voor de toekomstige generaties van mensen en medeleven in Groningen?
Ja, wat hebben jullie nodig?
Ja, daar is niet zomaar een Ik heb een klaar antwoord op te geven, denk ik. Ik heb er natuurlijk wel even goed over nagedacht. Allereerst wat we nodig hebben om echt uit de problemen in Groningen te komen is het stoppen van de gaskraan. Want zelfs al als de gaskraan is gesloten, dan komen er nog bevingen voor. De grond heeft namelijk tijd nodig om te stabiliseren en dat kan zomaar 10 jaar duren. Mm-hmm. Dus om zeker te zijn dat we op de lange termijn uit de problemen komen, moet de gaskraan eigenlijk zo snel mogelijk dicht. Dat is heel belangrijk. Daarnaast zou ik het fijn vinden als we bij beleidsmakers zien dat de menselijke maat weer wat meer terugkomt. En dat zij met wat meer empathie bijvoorbeeld met Groningen omgaan. Maar volgens mij geldt dat op heel veel dossiers. We zien nu dat alles wordt juridisch aangevlogen. En dat is echt ten nadele van heel veel gedupeerden. En
mm-hmm.
van
heel... Want jullie moeten natuurlijk vechten tegen een heel cordon.
Ja.
Met juristen
ja.
van de NAM,
ja.
van de overheid, van de staat.
En je ziet ook
jullie
dat,
zijn heel klein.
Ja, je ziet ook dat beleidsmakers, bijvoorbeeld ministers bij EZK, die wisselen ook om de haverklap. En die zijn misschien wel heel erg goed in besturen en goed hun verhaal vertellen. Maar zetten zij zich ook echt daadwerkelijk in voor Groningers? Groningen is natuurlijk best een eindje weg van Den Haag. Maar dat is wat wij ook voor op de lange termijn nodig hebben als ja. we willen dat het goed gaat.
En dan sprak ik natuurlijk die mensenrechtenadvocaat gisteren. Hè, en we hebben het ook gehad over rechtszaken. En jullie voeren natuurlijk ook wel rechtszaken hè, via ja. de Raad van State. Onlangs zijn jullie niet in het gelijk gesteld. In het verleden wel. Hè, hebben jullie voorkomen dat Stef Blok, die wilde meer weer pompen.
Ja.
Dat dat niet is gelukt. Ja. Maar jullie hebben ook tegenslagen. Toch zou je denken, moet er niet gewoon... En bedoel ik ook die macht en tegenmacht. Hè, waar die avond over ging gisteren, die ja. slotbijeenkomst. De staatssecretaris Veilbrief zegt, ik heb tegenmacht nodig, ook vanuit Groningen.
Hmm.
Moeten jullie niet veel ja, harder de druk opvoeren? Moeten we niet gewoon, zoals we met de Urgenda-zaak hebben gezien, dat ja. je een soort grote club als nou ja, Milieudefensie zou dan niet kunnen in jullie verband, maar misschien wel een Amnesty International, dat je gewoon ja. een hele grote rechts... Want anders, ik ben bang dat jullie gewoon aan het kortste eind trekken.
Ja, nou, we zijn natuurlijk een vereniging. En de mensen kunnen allemaal lid worden van ons via onze website.
Ja.
ja. Als we heel groot worden, kunnen we misschien nog meer doen. Dus ik zou wel iedereen willen vragen ja. om lid van ons te worden. Misschien helpt dat.
Maar zijn jullie zelf bold genoeg? Want eigenlijk
ja,
geef je aan van, ja. we zijn allemaal een beetje moedeloos.
Ja.
En ik snap ook, ik kan je zeggen van, joh, hoe staat nou de staatssecretaris er echt in? Hè?
Mm-hmm.
Want beleidt hij niet te veel met de mond. Maar je proeft wel, hij wil voor jullie strijden. Maar hij zegt, de druk is zo groot. Ik heb meer tegenmacht ook nodig vanuit Groningen.
Ja, maar wij strijden heel hard. Maar niet iedereen ziet natuurlijk wat we allemaal doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een strafzaak lopen tegen de NAM. We zijn elke maand in gesprek met de NCG, het IMG.
Die dus de schadeafhandeling doet,
ja,
hè, IMG.
Ja, wij ja. proberen altijd te adviseren of er naar ons geluisterd wordt.
Maar
moeten
jullie niet Amnesty of zo gaan bellen van ik noem maar wat? ga met ons strijden. Ja. Of topadvocaten of iets.
Ja, we hebben ook al wel wat dingen samen met Jan van der Veen is gedaan. Ja. En wij proberen wel altijd van dat soort dingen. Maar of het echt opgepakt wordt, ja, dat is een tweede. Maar je hebt wel gelijk, er is wel een grof geschut nodig... Voordat het echt weer goed komt in Groningen. Dus,
Want dat is dus eigenlijk het je hebt dus die macht die goed georganiseerd is. Mm-hmm. Want is dat een beetje de afdronk die je ook krijgt van het hele proces? En als je nu ziet bij die parlementaire enquête... het draait om geld en macht...
Ja, en ik denk ook wel wat ook heel erg zou helpen... is meer bewustwording buiten de Groningse provinciegrenzen. Omdat we nu ook met die discussie over de gaskraan... Wordt er zo laconiek over gesproken.
Ook door ons allemaal hier in de Randstad.
Ja, en misschien heb je dan ook niet zo snel het gevoel van urgentie... omdat je wel denkt van nou, het zal allemaal wel in Groningen... maar de problemen zijn onverminderd groot. Dus als er meer bewustwording komt... zou dat ook een stap in de goede richting zijn.
Ja, ik heb in ieder geval van de commissaris... van de Koning geleerd. Ik heb niet tegen jou vanochtend gezegd... zo, je hebt een hele rit achter de rug.
Nee, heel goed. Ja.
He, want dat is een beetje, jullie zijn heel ver weg. En dat zit al in dit soort stomme teksten ook van mij dan.
Ja, terwijl dat Nederland natuurlijk hartstikke klein land is eigenlijk. Dus wat is nou ver weg hier? Dat valt allemaal wel reuze mee.
Ja, dus in die zin hebben we natuurlijk ook allemaal een taak.
Ja, en wees een beetje solidair naar elkaar. En kijk niet naar Groningers om het gaswinnings- of het energieprobleem op te lossen. Want dat kunnen wij niet.
We hebben natuurlijk Prinsjesdag is aanstaande. Ja. We krijgen natuurlijk ook de toespraak van de koning. Hoop je dat de koning wat zegt? Zou dat helpen?
Nou, elk jaar wordt Groningen wel genoemd.
Ja.
Maar tot nu toe heeft dat nog niet goed genoeg geholpen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe die de energiecrisis aan gaat pakken. En wat het kabinet daarvoor bedenkt.
Mm-hmm.
Zoals een prijzenplafond hebben ze het nu over. Ik denk dat dat ook terecht is dat ze daarover nadenken... en dat zij uiteindelijk het probleem oplossen van de energiecrisis.
Maar zou het goed zijn, niet dat hij er altijd natuurlijk wat over te zeggen heeft... want uiteindelijk maakt natuurlijk onze regering ook die toespraak. Mm-hmm. Maar wat zou er echt in de toespraak moeten zitten van de koning?
Een ruimhartige compensatie voor Groningers, nu.
Ja. Maar ja, ruimhartig, dan gaat iedereen weer de wenkbrauw fronsen in Groningen. Want dat wordt al een tijd geroepen.
Ja, maar misschien moet hij het ook niet tegen de Groningers zeggen, maar tegen Den Haag. En dan minder bezig zijn met bonnetjes, minder juridificering.
Een laatste zaak die wij moeten verrichten, want we zijn eigenlijk nog lang niet klaar met dit onderwerp. Maar goed, we hebben in ieder geval een poging gedaan om het een beetje uit elkaar te zetten wat nou het probleem is in Groningen.
Ja.
Maar de kettingvraag die gaat natuurlijk door. En je mag een korte vraag stellen aan de gast van maandag. Dat is hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Lex Hoogduin.
Ja.
Nou ja, toch weer iemand uit Groningen in ieder geval. En hij praat dan met mijn collega Paul van Liemt in een Big Five advies aan Kaag. Wat zou je Lex willen vragen?
Ja, daar heb ik even over nagedacht. En het zou heel logisch zijn om aan hem te vragen wat hij vindt... Wat een duurzame energiebron zou kunnen zijn voor de toekomst. En hoe hij kijkt naar de energiecrisis. En of er bijvoorbeeld ook een prijzenplafond moet komen. Dus dat soort vragen heb ik overwogen. Maar ik dacht ook, het gaat volgende week waarschijnlijk de hele week over cijfertjes. En ik dacht, ik gooi het eens op een andere boeg. Dus ik wil graag aan hem vragen, omdat hij ook verbonden is aan de Rijksuniversiteit. Wat vind jij het allermooiste en leukste aan de stad Groningen?
Mooie vraag, want dat moeten we zeker ook zien. Groningen is ook mooi en dat heb je goed uitgelegd. Dankjewel, Merel Jonkheid. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Ga naar onze app of je favoriete podcastkanaal, dan mis je geen aflevering. Maar blijf vooral live. Zometeen Connor Clerks met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.